Vanuit mijn visie geloof ik inderdaad dat we zijn allemaal mensen, dus dat staat voorop. De slogan uit mijn bedrijf is bezieling het onderwijs in, werkstress het onderwijs uit. Dan wil ik niet mee zeggen van er is geen bezieling. Nee, heel veel mensen, ik denk 9 van de 10, kiezen voor het onderwijs vanuit bezieling. Ja. Hoe fantastisch, hè? Dus je hebt heel veel bezielde mensen daar rondlopen in alle lagen van het onderwijs. Ik zei net, jij geniet heel erg van dat zelfonderzoek. Dat is ook zo, maar dat is daarnaast ook niet altijd leuk. Het is niet altijd fijn om je schaduwkanten aan te kijken. Wat ik wel heel belangrijk vind, ik ben begeleidingskundige, dus mensen die stellen zich kwetsbaar op. Als ik mijzelf niet goed ken, kan het maar zo zijn dat ik dus mijn shit, zeg maar, projecteer daar. Dan doe je meer tekort dan goed. Dus vanuit die verantwoordelijkheid voor mijn vak, vind ik dat ik op deze manier dit moet aangaan. En ik vind ook voor onderwijsprofessionals, leidinggevende, dat zij daar ook een stuk in moeten aangaan. Omdat zij dus vanuit hun positie die verantwoordelijkheid hebben te nemen.
Een bezielend gesprek met begeleidingskundige Tineke Ernst van Ernst en Eigen over hoe bezieling werkt. En dat is ook de titel van het boek dat we bespreken. Bezieling werkt! Heb ik zelf net al gemerkt, want ik heb voor het eerst kennis gemaakt met Tineke Ernst. Dag Tineke.
Dag.
Welkom in de podcast. Leuk om met jou dit gesprek te gaan hebben over het boek Bezieling Werkt van Hans Woperijs. Wij dachten allebei, hoe spreken we dat uit? Van het instituut ITIP. De ondertitel van het boek is 8 bronnen van groei en ontwikkeling in organisaties. We gaan later op het boek in. We gaan het eerst even over Tineke hebben. Tineke is begeleidingskundige. Ze begeleidt organisaties in onderwijs en zorg. En ze begeleidt en coacht.
En je noemt onderwijs en zorg, maar ik zou er ook welzijn graag aan toe willen voegen. De mensensector, zeg maar, ja. Waar mensen met mensen werken. En wat hun typeert als je met mensen werkt, is dat je jezelf als middel inzet. En dan vraagt dat soms op je pad voor coaching of voor supervisie.
Je hebt ook verschillende sporen in jouw werkautobiografie. Want je bent in het onderwijs op een gegeven moment gaan werken op een ROC Zorg en Welzijn.
Klopt, ik heb 15 jaar op een ROC gewerkt. Mijn achtergrond is sociaal werker en daarnaast heb ik een lerarenopleiding gedaan. En binnen het ROC heb ik eigenlijk altijd gewerkt binnen de sociale opleidingen. En heb ik daar ook meer de coachende rol gepakt als studentbegeleider of als taakhouder personeel.
En waarschijnlijk, maar dat zullen we gaan horen, met een dosis vol bezieling. Want die bezieling heeft er denk ik ook toe geleid dat je op een gegeven moment bent ontbolsterd en voor jezelf bent begonnen.
Dat klopt.
Want hoe lang werk je nu als zelfstandige?
Ik ben per 1 december uit dienst gegaan en ik heb me vorige zomer ingeschreven als zelfstandige. Ja. Dus dat is nog maar heel kort.
Noem even de naam van je bedrijf, dat mensen in jouw regio, Zwolle, Hattem.
Ik doe ook dingen online, dat kan ook niet anders tegenwoordig natuurlijk, dus voor heel Nederland. Maar mijn bedrijf heet Ernst en Eigen Ontwikkeling voor Mensen en Organisatie.
Van daaruit de buitenkant van wat je doet, graag ook een beetje van de binnenkant. We weten iets van jouw ontwikkeling nu, tot waar je nu staat. Maar die ontwikkeling is ook bepaald door bronnen en door ervaringen.
Ja.
Nou, vertel eens een bron die jou sterk beïnvloed heeft.
Ik zat over deze vraag een tijd na te denken. En ik kon verschillende dingen benoemen, verschillende dingen bedenken. En toen dacht ik, ja, maar elke keer is uiteindelijk de sleutel wel van hoe je dat weer bij jezelf terugvindt. Hè? Een ander kan jou iets geven, kan jou iets aanreiken. Maar de vraag is, wat doe je er zelf mee? En is wat gezien jouw achtergrond van waarde? Hè? Welke waarde haal je daar uiteindelijk uit? Jouw blueprint wil ik dan benoemen. Dus zie jezelf ook als een hele belangrijke bron. Toen ik dat bedacht, thuis gisteravond zat ik daar wat over op te schrijven. Toen merkte ik dat ik me ook meteen een beetje schaamde. Van Tineke, ga je nou echt in die podcast zeggen dat ik hier de centrale bron ben?
Beste mensen, we hebben een narcist in de podcast.
Nou precies, hè? Dus als je straks bij een andere vraag komt, dan zullen we daar misschien nog wat meer over horen. Ik voelde meteen ongemakkelijkheid en schaamte. Mezelf zo centraal zetten. Terwijl ik denk dat dit juist heel belangrijk is voor mensen die met mensen werken. Om zichzelf heel goed te kennen en zichzelf centraal te kunnen zetten. Ja. Zodat je daarna volledig open kan staan voor die ander en voor die alle bronnen die op jouw pad komen.
Mooi hoe je dat zegt, want iedereen heeft zijn eigen route. En inderdaad, mensen die in de zorg en het onderwijs werken, hebben over het algemeen, geven ook onderzoek aan, sterk de neiging om zichzelf weg te cijferen en het voor de ander te doen. En daarin grensloos te zijn. En je moet jezelf ook leren begrenzen. Gaat het boek ook over.
Ja.
En een van die begrenzingen is dat je ook zorg voor jezelf hebt.
Ja.
En dat je er zelf ook staat.
Absoluut. Ja. En als jij jezelf niet kent en niet jouw grenzen weet en ook niet weet van hoe jij daarin bent. Ik heb het dan over blueprint. Dat vind ik toch wel een hele pakkende daarvoor.
Pakkend beeld, ja.
Ja, pakkend beeld. Als je dat niet van jezelf weet, dan weet je ook niet waarom je op een bepaalde manier in interactie gaat met een ander. Of waarom je in een bepaalde manier in een organisatie staat. En je neemt jezelf altijd mee.
Dus het belang om jezelf als bron goed te kennen.
Ja. Absoluut, ja, die wil ik wel onderstrepen.
In je ontwikkeling, tot misschien dit punt wat jij net aangeeft, kom je ook kritische momenten tegen.
Ja.
Die belangrijk blijken. Soms zijn het heftige in de zin van negatieve, maar soms zijn het ook hele prachtige steuntjes in de rug.
Ik ben wel een intuïtief werker. Hè. Ik sta wel aan op het gebied van intuïtie. Ieder mens, geloof ik, maar de een doet daar meer mee dan de ander. Toen deze vraag las, plopte er een beeld op van gewoon 14 jaar geleden, waar ik al heel, heel lang niet meer aan gedacht had. Van een moment dat ik zelf voor de klas stond. Dat was een 1A, een 1B en een 1C groep. Hè. Allemaal eerstejaars mbo niveau 2 binnen een ROC. Met die 1C groep ging het niet helemaal lekker. Ik vond het net niet helemaal fijn gaan. En achter in de klas zat een meisje. Een meisje met een heftig verleden, dat raakte mij. Hè. Daar wist ik het een en ander van. Ik was studentbegeleider. En ik vroeg de groep van hoe komt het nu? Hè? Hoe komt het dat we toch niet helemaal lekker... was niet problematisch, maar ik had qua energie graag... wilde ik het op een ander level krijgen. En toen keek ze mij aan en toen zei ze... maar zie je ons wel echt? Die opmerking even, hè. We gingen meteen weer door... en het leek misschien heel klein... Maar die raakte mij zo dat die bleef echt een tijdje in mijn hoofd hangen en nagalmen.
Wat had ze waargenomen dan? Wat had zij waargenomen dat jij wel of niet zou zien?
Dat weet ik niet precies. Ik heb er volgens ook niet op nagevraagd. Maar ik voelde wel van, mijn geraaktheid, want dat meisje raakte mij, de groep. Ik was betrokken. Ik wilde niet voor niks met hun kijken hoe kunnen we energie op een ander level krijgen. Maar toch voelden ze het niet. Omdat ik niet open stond. Omdat ik mijn hart niet open stelde voor hun.
Dat was het.
Ja, ik vind het gewoon heel belangrijk als mens dat jij dus, hè, wat ik net zei, van dat je jezelf goed kent. Als dat lukt, dan mag en kun je je ook laten raken door die ander. En dat heb ik eigenlijk wel meteen van harte aangenomen van haar. Ja.
Als een wake-up, een wake-up call.
Ja, absoluut.
Stel jezelf open.
Laat je raken.
Laat je raken. Het leven praat terug, heb ik ooit van iemand geleerd. Dit meisje praat het terug. Je liet het ook binnenkomen, dus dat was wel mooi voor jezelf. Je had het ook van je af kunnen laten glijden. Wat doe jij nou goed in jouw begeleiding of in jouw werk als coach?
Ja.
En wat zijn dingen van, daar kan ik zo'n meisje wel weer van gebruiken om weer eens wat te verbeteren?
Nou ja, wat je net al zei, hè? Je hebt het niet van je af laten glijden. Ik denk dat wel iets is wat bij mij past. Ik ben wel kritisch op mezelf en ook reflectief. Momenten die op mijn pad komen, die hebben mij iets te leren. Het is niet voor niks dat het op mijn pad komt. Ja. Niet voor niks dat ik hier vandaag bij jou zit. Ik zie dat als cadeautjes en dan denk ik van dit mag ik uitpakken. Ja.
Dat zelfonderzoek waar je iedereen wel hebt, dat heb je echt goed kritisch.
Absoluut. Ja. Ja, en wat ik ook eigenlijk heel veel van geniet en ook heel makkelijk doe en met plezier doe, is mijn denken, mijn voelen en mijn handelen met elkaar verbinden. Ik kan heel makkelijk voelen en bezinnen en dan over nadenken of theorie aan verbinden en vervolgens er ook naar handelen. Ja. En ik merk nu in de start van een onderneming hoe fijn dat is. Dat je niet ergens te veel in blijft hangen.
Je hebt het ook alle drie nodig, hè? Als
Absoluut.
Adviseur. Hè?
Ja.
Je hebt visie nodig, dus daar moet je over nadenken. Je gaat uiteindelijk met mensen omgaan, dus je moet voelen. Je moet verbinding kunnen leggen en tegelijkertijd moet je ook realiseren.
Ja.
Er moeten dingen concreet gebeuren, dus dat moet je met je handen doen. Ja, mooi beeld. En wat gaat dan, of wat valt altijd nog te verbeteren of te veranderen?
De schaamte die ik in het begin al even besprak, hè, van de bescheidenheid die wel in mijn blueprint zit. En mezelf een stem geven. Ik zit hier vandaag ook niet voor niks. Dat mag ik wel leren. Hè? Dus,
je hebt jezelf opgegeven, dus dat is wel mooi. Je hebt een stap gezet.
Ja. Nou, volgens mij ging het iets anders. Hè. Ik reageerde op een podcast, omdat ik die zo mooi vond. Ik reageerde op een berichtje van wat gaaf, wat een mooie inhoud. En toen stuurde jij terug van... wil je ook een keer mijn gast zijn? Nou, in eerste instantie zit ik dan 10 minuten zo... Nee. Totdat ik op een gegeven moment weer... bij zinnen kom, om maar zo te zeggen. En denk, van, ik vind het eigenlijk ook heel leuk. En dat wil ik. En dat heb ik ook te leren. En ik heb ook iets te brengen. Dus dan stuur ik heel relaxed en oké terug. Ja, graag. Ik kom. Maar zo is het niet in eerste instantie mijn gevoel daarbij.
Ja, dus dat zou je willen verbeteren tegelijkertijd. Je laat je dus wel raken door stemmen die op je pad komen. Hè? Dat was de stem van dat meisje. Nu blijkt ik dus die stem te zijn geweest. Nou, kom maar.
Ja.
Je bent welkom als je een mooi boek hebt om te bespreken. Ja. Dan kom je.
Ja, onderwijs, hè, het leren, het groeien, het ontwikkelen. Ja, dat vind ik heel belangrijk. En daar loop ik echt warm voor. Ja. En dat doe ik dus ook zelf. En ik heb heel vaak tegen mensen gezegd van... ik ga voor mezelf beginnen. Dat is goed voor mijn persoonlijke ontwikkeling. En dat voelde dan eigenlijk heel leeg. En nu kom ik erachter wat het bijvoorbeeld is, is mijzelf die stem geven. Ja. Want als zelfstandig ondernemer, ik heb een eenmanszaak, ben ik het die het aan de wereld mag brengen.
Ik hoor erin door dat persoonlijke ontwikkeling dus niet narcistisch voor je is. En nu ga ik even lekker met mezelf wezen. Maar persoonlijke ontwikkeling maakt het ook mogelijk dat je die verbindingen legt met anderen. Laten we zo zeggen, je kunt persoonlijke ontwikkeling heel individualistisch invallen. Nu ben ik bezig met happiness in mijn hand, met een flesje wijn. Kijk mij eens goed bezig zijn. Dat hoor ik er niet in. Ik hoor dat jij een soort empowering van jezelf doet.
Absoluut. Ik denk dat we ook zeker in onderwijs en in welzijn mogen toegeven aan onszelf. Dat we er ook van genieten dat we er voor een ander kunnen zijn. Hè, soms dan geven en geven en geven we maar. Maar we mogen ook zeggen, en dat mag ik dus ook zeggen, van ik geniet er ook van als ik iemand coach, dat iemand anders daar weer van groeit. Ja. Dat laat mij ook groeien.
Dat betekent ook dat je dus je eigen bron en je eigen bezieling moet kennen.
Ja. Absoluut. Ja.
Dat is voor mij het bruggetje ook richting het boek. Want het gaat helemaal over bezieling. En op de voorkant van het boek, Bezieling werkt, 8 bronnen van groei en ontwikkeling in organisatie, zit een mooie kring, zou je zeggen. Maar een kring zoals je in een water, als je in het water een steen gooit, dan krijg je van die kringen allemaal. Mm-hmm. Als je het duur zegt, heet dat dan concentrische cirkels. Met in het midden de leegte. In mijn beeld even na het lezen van het boek, waar die bezieling bij wijze van spreken opborrelt. Als we het toch over een bron hebben en over water hebben.
Ja.
En dat heeft dan verschillende facetten nodig. En die facetten zijn eigenlijk de 8 hoofdstukken. Het boek gaat over bezieling als de middelste cirkel, zou je kunnen zeggen. Na het lege midden. Het midden is leeg.
Precies, ja.
En dan krijg je bezieling als dat daaruit voortkomt. Dan is de 2e cirkel van belang, is vertrouwen. Dan is de 3e cirkel kringbewustzijn. En dat is een eigen woord, denk ik, van hem en van zijn organisatie, het ITIP. Dat we met elkaar als gemeenschap verantwoordelijk zijn voor wat we doen. Wie je ook bent, leidinggevende, medewerker, klant, allemaal zijn we onderdeel van dat grotere geheel. En dat staat centraal. En dan hebben we misschien wel rollen. En daarom is hoofdstuk 4, of de bron 4, is dan leiderschap. En wat voor leiderschap is dan nodig? Nou, dat is een vorm van horizontaal leiderschap. Een leiderschap dat vertrouwen biedt. Dan het hoofdstuk 5, kring 5, is dan zelfonderzoek. Nou, daar ben je ook mee begonnen. Dus dat past heel goed ook bij dit gesprek. En ik wil er ook wel met je over doorpraten. Want er zitten een aantal mooie velden van zelfonderzoek die hij benoemt. Dan de 6e cirkel is verantwoordelijkheid. Uiteindelijk geeft iedereen dan antwoord en neemt zijn verantwoordelijkheid op voor dat geheel. Voor dat kringbewustzijn. En wat heb je daar uiteindelijk voor nodig qua gedrag? Dat zijn de 7e en de 8e. Daar gaat het veel meer over gedrag ook. Dan gaat het over waarachtigheid en mededogen. En daarvan zegt het boek ook, of zegt de auteur, die hebben elkaar nodig. Ik heb ooit eens iemand horen zeggen, de kortste definitie van leiderschap is vriendelijk en duidelijk. Nou, misschien gaat het hier wel over, hè, waarachtigheid is duidelijk, echt zijn, hè, wat eerlijk. Er gebeurt, eerlijk. En mededogen is dan een dure woord voor vriendelijk zijn, maar dat heeft zoiets van dat je meevoelt, dat het niet gaat om winnen en verliezen, maar dat het gaat om met elkaar zoeken naar die waarachtigheid en die waarheid. Een boek dat weergeeft wat in de organisatie, het IPEP, hoe ze werken. Ze geven ook veel voorbeelden in het boek over hoe ze met die 8 bronnen werken. En ik vind het mooi om met jou eens te gaan bespreken. Hoe ben jij op het boek gekomen in jouw weg? Toen we kennis maakten, zei je van ja, ik was bezig met een in kaart brengen van wat ik allemaal doe. Nou, misschien dat je daar zo mee kunt starten. En nou, wat jij eruit oppakt voor je werk. En wat je van daaruit, of wat we misschien samen dan kunnen doen, kijken van wat kunnen we hier uithalen dat we aanreiken aan leidinggevenden in met name het onderwijs dan.
Ja.
Zullen we bij het eerste beginnen? Want ja. Hoe ben jij in aanraking gegaan met het boek en hoe heb je dat naast je eigen werk gelegd?
Ik had een groot A4 in mijn woonkamer liggen waar ik mijn visie van mijn bedrijf opgeschreven heb. Wat wil ik betekenen voor het onderwijs? Wat is zijn mijn uitgangspunten? En ik gebruik hele andere woorden dan dit boek zozeer gebruikt. He, vanuit mijn studie, de master begeleidingskunde, had ik hele andere bronnen waar ik me in heb gedoken.
En even kort dan, wat voor woorden had je dan op dat A4 staan vanuit je eigen achtergrond en studie?
Ja, systeemgericht, grote geheel, zingeving, betekenisvol werk, menselijkheid. Dat vind ik wel een hele lastige, maar het mens zijn, daar ben ik toch elke keer naar op zoek van wat kan ik daar dan aan invullingen geven? Hoe kan ik dat concreet maken?
Maar wat maakt het lastig dan, dat menselijke, het concept menselijkheid?
als ondernemer ga je anders denken. En anders dan is dus de vraag van hoe kun je hier invulling aan geven dat andere mensen deze taal begrijpen, wat ik hiermee bedoel. Het is zo'n breed begrip. Wat doelt het nou eigenlijk?
Het is een groot vaag begrip, misschien een paraplu begrip.
Ja.
Ik vraag het hier ook even om. Omdat ik zelf het ook ontzettend belangrijk vind. De menselijke mate, menselijkheid.
Ja.
Tegelijkertijd ben ik ben wat filosofisch aangelegd. Dat ik denk, ja, zijn er dan niet-menselijke leiders? Ja, die zijn er ook wel. Die paar die we dan kennen als bullebakken. Dus dat is al een conceptueel een lastig ding. Maar toch, heb ik dan maar besloten, een soort down-to-earth. Menselijk leiderschap is gericht op mensen, op ontwikkeling, op groei, op verbinding, punt.
Ja. Vanuit mijn visie geloof ik inderdaad dat we zijn allemaal mensen. Dus dat staat voorop. De slogan uit mijn bedrijf is bezieling het onderwijs in, werkstress het onderwijs uit. Dan wil ik niet mee zeggen van er is geen bezieling. Nee, heel veel mensen, ik denk 9 van de 10, kiezen voor het onderwijs vanuit bezieling. Ja. Hoe fantastisch, hè? Dus je hebt heel veel bezielde mensen daar rondlopen in alle lagen van het onderwijs. En daarnaast, leren en ontwikkelen is een sociale activiteit. Dus dat voedt elkaar prachtig. Desalniettemin zie ik soms in de praktijk dat, ik wil niet zeggen het wordt eruit geslagen, maar het wordt wel teniet gedaan. En dat vind ik heel jammer. Dus hoe kunnen we die bezieling blijven voeden? En daarin had ik dus dingen opgeschreven van als mens tonen is natuurlijk leren en ontwikkelen. Maar hoort naar mijn idee ook je creativiteit bij, je intuïtie. Dat onderscheidt mij als mens van een robot, machine, computer.
Dat is mooi. Dat zijn juist die menselijke dingen. Dus heel veel dingen die wij als mens ook doen, die kunnen we ook aan robots doen. En er zit iets in ons, de verbeelding, de creativiteit.
En ik wil dus graag als onderwijsprofessional, ik heb dus jaren in het onderwijs gewerkt, daarop aangesproken worden. Dat ga ik aan. En ik heb om me heen gezien dat ook heel veel collega's van mij dan aangaan.
Ja, als je dat vuur weer kunt opstoken. Want het gaat dus om, als het vuur gedoofd is, dan komen de wolven. Dan wordt het moeilijk. Maar je zei net iets intrigerends, dan wordt het teniet gedaan. Dat kan van binnenuit. Dat kun je zelf doen als mens. Hè, natuurlijk, je eigen bezieling overschreeuwen of uitdoen, doven.
Ja.
En het kan vanuit de context gebeuren. Omdat we in een, hoor ik vaak en lees ik over, systeemwereld leven. Ja. Hoe zie jij dat? Wat doodt de bezieling in ons onderwijs?
Ik denk dat we misschien nu in deze tijd met z'n allen ook wel een beetje op zoek zijn naar een stukje bezieling. Hè? Als je naar de generatie Z, wat nu jonge professionals die de werkvloer komen. Nou, die willen we volgens mij het onderwijs aantrekkelijk voor maken. Ja. Hè? Dat ze die stap nemen om in het onderwijs te gaan werken. Een aantal dingen die zij belangrijk vinden is ook dat betekenisvol werk. Ja. Hè? Dat is voor een hele belangrijk. En toch zijn we er met z'n allen een beetje op zoek naar van, hoe geven we daar dan invulling aan in het onderwijs. En wat ik een hele mooie vind, en wat ook dus terugkomt in het boek, wat je ook al noemde, is dat lege midden. Want bezieling vind je niet in het doen van de activiteiten, maar leg je erin. Het kan zo zijn dat we, het is een aanname, maar dat kan gebeuren dat je dus als je de bezieling mist, harder, meer en gaat werken. Hè, dat je een soort shot zoekt in kleine dingen, waardoor werkstress in de hand wordt gewerkt. Ja. En eigenlijk raak je daarmee de bezieling kwijt.
Ja, bezieling heeft dus iets broos. Het is iets wat je erin moet leggen, wat je niet kunt afdwingen, hoor ik erin. En als je dan toch dat doet van binnenuit, dat je zegt ik ben bezield en ik ga alleen maar meer doen, ik ga het alleen maar meer pushen. Dan zeg jij dus vanuit hoe jij denkt over bezieling, dat werkt niet.
Nee, dan sla je volgens mij de plank.
Bezieling werkt dan niet, om tegen de titel van het boek Bezieling werkt te leggen. Ja. Dat is van binnenuit. Is er ook een kritiek van buitenaf? Wat zie je dat in onze samenleving, in het onderwijs, de bezieling kan teniet doen?
Wat ik wel een hele belangrijke vind, zit niet op die manier in het boek geschreven, maar ik lees hem wel tussen de regels door. Dat jij als onderwijsprofessional, we spreken van professionals in alle lagen van het onderwijs, dat je de ruimte krijgt om te doen, te denken, te beslissen en te bezinnen over jouw werkzaamheden. En als je die ruimte krijgt.
Autonomie dus.
Het heeft met autonomie te maken, het heeft met verantwoordelijkheid te maken, het heeft met leiderschap te maken, om even de termen te noemen vanuit het boek. Dan heb je ook de ruimte om die bezieling, denk ik, aan te wakkeren. En dus, wanneer sla je dood? Als je dus zegt, jij moet dat gaan doen. En je mag niet bepalen op welke manier je dat doet.
Ik hoor er ook in, letterlijk het woord horen. Je wordt ook niet gehoord in wat je dan te brengen hebt.
Klopt, ja.
Ik heb al een paar gelinkt aan het boek, maar dit is een palet van woorden, ideeën en visie en bezieling dat allemaal bij jou leeft. En je had het op een A4 staan, zo begon het.
Ja, zo begon ik.
En we hebben je nou leren kennen daarin, hoe jij erover denkt. En toen las je dat boek En toen kwam je, nou, noem eens wat woorden tegen die resoneerden. Je hebt er wel een paar genoemd, maar noem er nog eens.
Ja, ik las dit boek en jij stuurde mij toen een mail over welk boek wil je het hebben. Ik had het boek nog niet uit, maar de eerste stuk wat ik aan het lezen was, elke keer dacht ik, nou, dit is precies waar ik... Toen dacht ik, wauw, wat mooi dat er dus een organisatie is, hè, of een auteur die dit boek geschreven heeft vanuit heel veel ervaring. En die dat nog eens op een andere manier, maar wel stoelt, hè, waar ik dus zo vol van zit. Nou ja, en ik vond het heel mooi hoe hij het kringbewustzijn beschrijft. Hè. Dat is weer anders dan hoe ik dat in eerste instantie... maar ook heel erg hetzelfde, maar hij gebruikt een andere term. Ja. Het woord kringbewustzijn kende ik niet.
Ja, maar leg eens daarnaast, hè. Hoe legt hij kringbewustzijn uit? Ik heb het ook een beetje gedaan, maar graag ook jouw leeservaring. En hoe leg je dat naast je eigen gedachten?
En wat ik een hele sterke vind, is dat je van bewust mag zijn. Hè, dat je bewust mag zijn dat wat jij doet altijd invloed heeft op het geheel. Dus als er iets is wat fijn is, dan ben jij daar onderdeel van. Zowel van de oplossing als van het probleem, ja, zeg maar. En net zo goed als iets niet fijn is. Dus je doet altijd mee. En dat vind ik denk ik wel de essentie eruit. En ik vind dat nu... We hebben een rare tijd met de coronamaatregelen en zo. Maar ik vind dat soms zo mooi dat we nu constant beseffen dat wat ik doe en hoe ik handel invloed heeft op alles. Dat is ook zonder corona altijd het geval.
De 20e eeuw wordt gekenmerkt wel eens in bepaalde cultuurfilosofische studies als de eeuw van de autonomie. Het begon zelfs met de eeuw van het kind. En de 21e eeuw wordt nu langzamerhand gekenschetst als de eeuw van de verbinding. En daar heb jij het over en daar... Ja. Gaat dus ook kringbewustzijn over dat we fundamenteel als ikjes, want je moet wel een stem hebben, verbonden zijn met alles.
Het is fijn dat ze dat zo typeren, hè? 20e eeuw, 21e eeuw. Maar uiteindelijk staan wij voor de opdracht om die dualiteit elke keer samen te voegen, hè? En samen te brengen. Ik vind autonomie voor mijzelf heel belangrijk. Hè? Ik ga het aan om een zelfstandig ondernemer te zijn. Nou, dan zit dat stuk autonomie wellicht goed. Hè? Daar voel je iets bij. Maar niet zonder verbinding met de ander. Ja, mijn bedrijf heet ook Ernst en Eigen. Ernst, dat ben ik. En Eigen is de ander. Ik besta niet zonder de ander. En de ander bestaat niet zonder wie dan ook. Dus die kracht en dat je dus die autonomie en die verbinding hebt. Ja. En die heb je ook met studenten op te zoeken. Ja. Die heb je ook met je collega's op te zoeken. En die heb je ook met je organisatie op te zoeken.
Ja, mooi gezegd. Het is een vorm van en-en denken. Het is een vorm van paradox. Ik ben ook vaker in de gesprekken in de podcast tegengekomen. Als pedagoog zeg ik ook vanuit de ontwikkelingspsychologie. Terug naar Erikson, die zul je ook gehad hebben. Die schetste de 8 fasen en de 8 crises om door te ontwikkelen als mens. En dat is uiteindelijk de 6e fase, geloof ik, is dan autonomie. Maar daarna ga je weer in verbondenheid met anderen. Dat is uiteindelijk vergeten, want Erikson schreef al in de jaren 60, 70 volgens mij van de vorige eeuw. Leg het ook even naast het boek, juist die opbouw, dat kringbewustzijn is 3, dat is gebaseerd op vertrouwen en bezieling. Eigenlijk zijn dat alle 3 al elementen of facetten die allemaal te maken hebben met het geheel. Vertrouwen is ook het bindmiddel tussen mensen, hè, tussen alles. En bezieling, het mooie van, vind ik in ieder geval, van de ziel. We hebben allemaal als mens wel de ervaring dat als wij zelf geraakt worden in onze ziel, in onze allereigenste, om jouw woord dan even te gebruiken, ziel, dat ook tegelijkertijd de verbinding is met anderen. Ja. En de verbinding is met het leven. Toen jij vertelde over die student en je liet je raken, dan werd je geraakt in je ziel. En daarmee stond je wel in verbinding. Misschien niet meer concreet met haar, maar wel in het vervolg. Mm-hmm. En dat vind ik mooi, dat van het boek dus ook, en van jou, hoe je dat ook zelf nu zegt, want dat deel ik, verbinding is nodig om uiteindelijk dan daarin ook je eigen stem of hoofdstuk 4... het leiderschap te laten zien.
Ja, het is elke keer, en dat vind ik ook wel krachtig van het boek, hè? Het is elke keer, hoe verhoud jij je daartoe, hè? Met bezieling en hoe de organisatie, hoe creëer je een bezielde organisatie? Hè? Ja. En dat is met vertrouwen ook. In eerste instantie kun jij jezelf vertrouwen. Hè? Hoe is die relatie? En daarna de collega's, team, organisatie, studenten, het grotere plaatje.
Ja, mooi is dat. Mooie aanvulling ook. Hè? Dus ik benadruk het verzet van het is allemaal met verbinding te maken, maar tegelijkertijd heeft het ook allemaal weer met jouw autonomie te maken. Als jij dat doet, dan ben je eigenlijk een voorbeeld voor anderen ook. Hey, dat leiderschap, kun je daar iets over zeggen wat het boek dan voor type leiderschap ziet?
Nou, ik vind het wel heel mooi dat het boek ergens noemt leiderschap geven. Dus je geeft het uit handen. Hè? En dan heb je het ook weer met het vertrouwen te maken.
Ja, vertrouwen is ook niet wat je hebt, hè? Zeggen ze ook mooi.
Nee, het is
niet vertrouwen geef je.
Vertrouwen geef je, ja. En leiderschap geef je ook. Want dienend leiderschap begrip kende ik. En dat vind ik toch weer anders dan hoe het hier geschreven is. Gaat nog weer een stapje, ik wil niet zeggen verder. Maar het is wel een klein nuanceverschil dat het echt leiderschap geven is. En ongeacht dus jouw rol, positie, heb jij leiderschap. Ja. En dat vind ik zo belangrijk om daar een appel op te doen in het onderwijs. Ja. Voor ons, hè, vanuit verschillende lagen, maar ook weer richting de studenten, richting de jonge leerlingen, richting de jonge kinderen. Om een appel te doen op ieders leiderschap.
Ja. Dat noemen ze dan in de literatuur, daar sluiten zij denk ik ook bij aan, persoonlijk leiderschap. Dus dat het niet per se, ja. Het is natuurlijk persoonlijk omdat het jouw persoon is, maar dat is meer de connotatie, iedere persoon in de rol die je hebt, welke rol je in het team ook hebt, hoe dicht je op het onderwerp staat, je bent leider. Je kunt, en dan noem ik even een ander woord, dat zesde hoofdstuk, je kunt verantwoordelijkheid nemen. Je kunt jouw antwoord geven. Ze gaan niet zo heel sterk in op formeel leiderschap, omdat het belangrijk is dat het persoonlijk leiderschap is. Persoonlijk leiderschap heeft ook weer te maken met dat vijfde hoofdstuk. Want het begint natuurlijk heel erg bij mooie woorden. Bezieling, vertrouwen, verbindingen, kringbewustzijn. Nou, dat willen we allemaal wel.
Mm-hmm. Ja, daar kun je niet tegen zijn.
Daar kun je niet tegen zijn.
Nee, nee.
En dat moeten we ook zoeken. Maar als we dat te hard zoeken, dan kunnen we zelf, dat is mijn ervaring, persoonlijk, maar ook in de dingen die ik lees of die ik bij anderen zie, je kunt jezelf ook overschreeuwen in je ervaringen rond bezieling, vertrouwen. En kun je dus te naïef zijn of je kunt te bevlogen zijn. En kan daar energie kan ook uitgaan, zo bedoel ik dat.
Mm-hmm.
En daarom is het zelfonderzoek zo van belang. En interessant is ook dat het zelfonderzoek, dat is geen kattenpis.
Nee.
Om zo maar te zeggen, dat is geen soft, want het wordt een behoorlijk stevig hoofdstuk. Althans de middelen. Kun je daar iets over vertellen wat gevraagd wordt, waar je allemaal op moet letten?
Ja, ik geniet daar wel van, eerlijk gezegd. Daar ga ik wel aan.
Dat is jouw kritische kant, maar dat is behoorlijk pittig. Ja. Vertel.
Nou, ik hoorde jou net even zeggen, hè, over schreeuwen. Is niet zozeer wat ik hier in het boek lees, hoor. Maar ik haak daar even op aan. Mm-hmm. Hè, als het om zelfonderzoek gaat, is het naar mijn idee ook je ego leren kennen.
Ja.
Hè, we hebben allemaal een ego, we zijn het niet. En dat onderscheid is denk ik een hele belangrijke om in eerste instantie al te maken.
Ja, wie we zijn zou eerder nog richting dat ongrijpbare begrip ziel zijn. Hè?
Ja. Naar mijn idee wel, ja. Dus je zou je ego eens bij wijze van kunnen uitnodigen op de stoel naast je. En dan vragen kunnen stellen. Hè? En dus zelfonderzoek begint ook gewoon vanuit de praktijk. Als je een situatie op je werk tegenkomt. Vanuit waar doe ik dit? Doe ik dit vanuit mijn grote ego? Of doe ik dit vanuit mijn kleine ego? Of doe ik dit vanuit mijn bezielde ik? Hè? Ja. Mijn stille ego, mijn bezielde ik zou ik dan willen zeggen.
En je noemt nu ook stil. Dat is ook de route die zij ook aangeven. Het begint dus met stilte. Zelfonderzoek begint eerst even met tot rust komen om echt goed te kunnen kijken.
Ja, op die manier stilte. En als het om de ego gaat, hè, we hebben een ego en we hoeven er ook niet van af.
Mm-hmm. Hè,
dat kan ook niet.
Je moet ook overleven, je moet ook staande blijven.
Precies, je moet ook overleven en het brengt je ook heel veel. Maar kun je hem op belangrijke, cruciale momenten tot stilte brengen?
Ja.
Oftewel, kun je hem dan geen stem geven en kun je juist je bezielde ik de stem geven?
Wat zijn dan cruciale momenten?
Nou ja, ik denk als het gaat in onderwijsorganisaties, als er bijvoorbeeld vertrouwen, wat de onderwerpen die hier ook in staan, op het spel staan.
Dat je dan niet ingrijpt, bijvoorbeeld als leidinggevende, wat we dan toch wel doen. Hè? Ik heb veel reorganisaties meegemaakt en fusies.
Mm-hmm.
Dan is er soms toch een roep naar duidelijkheid. En dan grijpt men vanuit het ego. Hè? Dat hoeft niet per se een persoon te zijn, maar dat kan een collectief ego zijn. Van nu moet er even krachtdadig opgetreden worden.
Ja.
En dan zeg jij met dit boek, misschien zijn dat wel zachte heelmeesters maken stinkende
mond. Nou ja, het hangt er misschien vanaf. Want ik kan me ook voorstellen dat het soms juist wel werkt. En dat het juist heel goed is dat je als leidinggevende duidelijk bent. En aangeeft. Ik denk dat je voor jezelf even een moment mag nemen. Maar net hoe dat voor diegene dan werkt. Om te realiseren van doe ik dit vanuit mijn grote ego van zie mij de leidinggevende zijn, ik heb hier nu op te treden. Ik merk al dat ik dan wat anders op de stoel ga zitten. Hè?
Ja.
Of doe ik dit echt vanuit het hart, hè? Vanuit mijn bezielde ik, zoals ik zojuist zei. Vanuit zorg, dit optreden, dat vind ik een heel groot verschil.
Zorg voor de ander, zorg voor de organisatie.
Ja, ik ben naar mijn kinderen toe af en toe ook consequent en heel duidelijk, ook naar klassen toe. En vaak genoeg voordat ik zelf, dat het mezelf te veel werd, zeg maar. Zodat ik juist op een manier kan reageren vanuit mijn hart, vanuit de verbinding, eigenlijk vanuit het contact. En niet vanuit, ik ben het allemaal kwijt en ik laat nu even van mij horen.
Ja. In die lijn twee voorbeelden vanuit leraarschap en leiderschap. Een leraar moet ook in die zin functioneel boos kunnen worden. Zijn stem laten horen als er in de klas processen gebeuren om dan stevig in te grijpen. Dat doet hij niet om zich te laten gelden. Zij hoeft dat niet te doen. Dat doet ze voor het groepsproces of voor die leerlingen die net daardoor in de groepsdynamica naar onder gaan. Ja. En het tweede voorbeeld wat me te binnen schiet is ten opzichte van leiderschap. In een team waarin bijvoorbeeld hele bevlogen en bezielde mensen zitten, zitten soms ook mensen die een tijdje kwijt zijn of een beetje aan land te vanteren. En als je als leidinggevende niet duidelijk over de ondergrens bent, dan benadeel je eigenlijk de bezielde collega's.
Ja, en dan zul je kunnen zeggen van, oh, dit is allemaal wel heel zacht en vriendelijk. Maar op zulke momenten zou ik zeker zeggen, ga ervoor staan. Ja. Hè? En dan neem je ook naar mijn idee, hè, een van de punten, de verantwoordelijkheid. Ja. Dan neem je de verantwoordelijkheid voor wat jij te doen hebt.
Ja. Ik wilde met je kijken, en dat doe ik nog steeds graag, naar die bronnen van dat zelfonderzoek. Hè, wat je daarvan nodig hebt. Ik vond zelf het beeld waarmee ze beginnen, dus dat je inderdaad even stil moet worden, met een verhaal. Ze gebruiken ook veel voorbeeldverhalen. Hè, niet alleen ervaringen die ze hebben als bedrijf, met hoe processen met mensen of met organisaties gaan, maar ook allemaal wijsheidsvoorbeelden uit alle levensbeschouwelijke tradities of uit sprookjes. En dan komt er een prachtig verhaal van, er was eens een wijze, eenzame monnik die bezoek kreeg van een aantal mensen. Die vroegen aan hem, ja, wat heeft nou eigenlijk het nut van het leven in stilte? Waar slaat dat nou op? En ze staan er letterlijk bij een bron, een echte bron, een waterput. En zei die tegen de mensen de monden, kijk eens in die bron en wat zien jullie? En dus ze kijken dat water binnen, zeggen ze. We zien helemaal niets. Ja, zegt dan die monnik. Of dat kan ik me voorstellen. En kijk nog eens in die bron. Dus na een tijdje kijken ze er weer in. Hey, opeens worden ze blij, zeggen die mensen. We zien onszelf in de weerspiegeling van het water. En dan zegt de monnik, ja, dat is nu de kracht van de stilte en van rust en aandacht. In het begin zie je alleen de rimpelingen van het water en dus spiegelt het niet. Dat zijn de activiteiten waarmee je bezig bent. Maar als je een tijdje dus stil bent geweest en je ogen sluit en je geest opent, dan is de onrust voorbij. Maar het gaat nog wel alle kanten uit, zegt hij. Maar als het water tot rust is gekomen, dan kun je jezelf zien. Stilte zorgt daarvoor. Maar blijf nog wat langer wachten, zegt hij dan. Kijk nog eens een keertje in de bron. En wat zie je nu? En dan zeggen de mensen, hey, we zien de stenen op de bodem van de bron. Juist, beaamde de monnik. Als je maar lang genoeg wacht en opgaat in de stilte, kun je uiteindelijk de grond van alles aanschouwen. Dat is het grootste geschenk van de stilte. Vond ik persoonlijk een van de mooie voorbeeldbronnen.
Ja, ik ook. Ja, ik heb hem al een paar keer gebruikt.
Oh, kijk. Hij raakte jou ook? Ja. Waar raakte hij jou in?
Het eerste stuk hè, van wat ik zie in onderwijs ook zeker, dat we veel doordenderen. Hè, dus dat is dan de rimpelingen die doorgaan. En dan raakt het mij wel van, hè, als er stilte komt, dan zie je dus die weerspiegeling van jezelf. En ik denk dat dat voor vele mensen al wel spreekt en wel helder is. Maar vervolgens die stap daarna, van als je dan nog eens de stilte wederom opzoekt, dan zie je dus de bodem. Dan wordt het in één keer allemaal heel helder. Ja.
In de podcast hebben sommige mensen al eerder tegen mij gezegd van dat een bron, een wetenschappelijke bron, voor hen was de self-deception of leadership. Zij geven instrumenten aan in het boek om in dat zelfonderzoek inderdaad die self-deception een beetje tegen te gaan. Hè. Ze geven aan onderzoeksvelden, noemen ze dat, dat je je maskers moet onderzoeken. Je moet je schaduw onderzoeken. Je moet je de beelden of overtuigingen, zou ik zeggen, onderzoeken. Ja. En je zou echt wel iets moeten weten en van binnenuit moeten weten wat overdracht en tegenoverdracht is. En van daaruit pas naar die positieve kant, want dit is allemaal dingen, dat is hard werken. De schaduw van de ziel en de kelder van de ziel. Dan, als je dat echt goed kunt, dan kun je ook natuurlijk, dat moet je ook doen, naar je kwaliteit en bezieling. Maar dat moet elkaar balanceren.
Ja. Nou, ik hoor je nu zeggen, hè, dan moet je. Ik zou zeggen, je wordt uitgenodigd om, hè, op die manier. Ik hoor je ook zeggen, hard werken. Ja, kunnen we dat ook? Ik kan daarvan genieten. En ik vind dat niet meteen hard werken. Dus dat
jij geniet ervan, maar waarom ik het hard werken noem, is even voor de kritische lezer die het niet met jou en ook mijn visie eens is, dat je dit soort zelfonderzoek nodig hebt. En die vinden dit soft. En daarom noem ik het, nou, probeer het maar eens. Net als die mensen in dat voorbeeldverhaaltje.
Ja.
Dat is nog wel eens je best doen.
Als je in ieder geval alles wat op jouw pad komt, wat je tegenkomt, ontvangt en daarna kan kijken. En naar mijn idee hoef je niet je hele geschiedenis op te ratelen.
Geen ziel en zaligheid.
Nee, je hoeft ook niet zeker niet dingen te gaan zoeken. Als het op je pad komt, hè, of in contact met mensen, dan mag je daar naar mijn idee. Hè, dan is het een uitnodiging om daar naar te kijken. En helemaal als er 3 keer een soortgelijke situatie in werk, hè, in een context plaatsvindt, dan mag je daar naar kijken. Dan mag dat een uitnodiging zijn. Wat ik het mooie vind dat we ons mogen realiseren, is dat we ons leven ervaren van buiten. Hè? Van hoe we ons team ervaren, hoe we onze leerlingen, studenten ervaren, hoe we onze collega's, leidinggevenden ervaren. Is een weerspiegeling van hoe het van ons binnen gaat. Dat zegt veel meer over hoe het van jou binnen gaat, dan hoe het daar naar buiten gaat. Er was ook een mooie wijs verhaal van een man die dan bij een poort van een dorp staat. Hè, en dan komt er iemand en die zegt, hoe is het in dit dorp? Ik wil hier misschien wel wonen. En die vragen dan, hoe was het in jouw vorige dorp? Ja, allemaal ruzie en narigheid en nou, hè, oorlog, noem maar op. Ja, dat is hier ook, zegt die man dan. En iets later komt er een andere man en die vraagt ook, ik wil hier misschien wel gaan settelen. Hoe is dit in dit dorp? En dan zegt hij wederom, stelt hij de vraag, hoe was het in jouw vorige dorp? Ja, geluk, liefde, we deelden alles en hè, we hadden het goed met elkaar. Ja, dat is hier ook. Hè, en dat geeft zo mooi aan dat hoe wij de wereld aanschouwen, hoe wij het wereld waarnemen, zegt heel veel over ons van binnen. Ja. Dus ik begrijp hoor, ik hoor die mensen geluiden ook om mij heen, dat mensen daar niet zo mee zijn. En dan denk ik, ja, misschien koud watervrees of het is misschien ook spannend. Maar als je dit weet, als je die kennis daar ergens over hebt, hè, over bijvoorbeeld tegenoverdracht, maskers, dan moet je haast wel. Hè. Ja. En dat zijn voor mij twee ook hele belangrijke dingen. Je kennis vergroten en je bewustzijn vergroten.
Precies.
Die twee ingrediënten zijn volgens mij heel belangrijk.
En dat is voor jou plezier, hè, want jij bent er van open gegaan en jij groeit daarvan. Wat ook een onderscheid kan zijn, is dat alpha mensen, mensen die veel met taal bezig zijn hier en praten en filosofie, dit soort zelfonderzoek prettiger vinden, reflectie. En dat mensen die wat rationeler zijn en meer beta zijn. Voor die beta mensen heb ik een mooie vergelijking van wat jij net zei. He, dus dat wij zien de werkelijkheid zoals we die zien. Dat is zelfs in de natuurkunde zo. Daar geven ze volgens mij ook een voorbeeld van Niels Bohr. Er is op het meest kernachtige atomaire, moleculaire niveau, op de quarks is dat denk ik, blijkt dat de beweging en de positie van die deeltjes, die zijn onzeker en ze gedragen zich naar de manier waarop je in het onderzoek kijkt. Dus wat je zelf kijkt, dan zie je anders. Voor de beta-mensen die rationeel zijn, dit geldt niet alleen op het terrein van zelfonderzoek, dat geldt ook op het terrein van natuuronderzoek.
Ja, dus dan, daarmee zeg je objectiviteit bestaat niet.
En dan kun je dus beter wat in jouw ontwikkelingsgang in je leven is gebeurd, je subject worden, noemt Bista dat bijvoorbeeld, een onderwijsmens. Dat je uiteindelijk mens wordt en dat je subject wordt en dat je daarin investeert, zoals jij dat nu in je eigen leven hebt gedaan en nu ook waar dit boek in feite ook gaat.
Ja.
Het gaat over organisaties, hoe je organisatie kunt helpen, maar dat gaat steeds de spiegel terug naar hoe doe jij dat? Hoe sta jij in bezieling? Hoe sta jij in vertrouwen? Hoe sta jij in verantwoordelijkheid?
Je zei net hè, van jij geniet heel erg van dat zelfonderzoek en dat is ook zo, maar dat is daarnaast ook niet altijd leuk. Hè? Het is niet altijd fijn om je schaduwkanten aan te kijken en te denken, oh jeetje, hier ben ik net zo debet aan. En oh jeetje, hier ben ik eigenlijk nog degene aan die het enorm heeft verprutst. Hè? Dus aangenaam, nee, lang niet altijd. Wat ik wel heel belangrijk vind, ik ben begeleidingskundige, dus mensen die stellen zich kwetsbaar op. Organisaties stellen zich kwetsbaar op. Als ik mijzelf niet goed ken, kan het maar zo zijn dat ik dus mijn shit, zeg maar, projecteer daar.
Dat is die overdracht weer.
En dan doe je meer tekort dan goed. Ja. Dus vanuit die verantwoordelijkheid voor mijn vak vind ik dat ik op deze manier dit moet aangaan. Ja. En ik vind ook voor onderwijsprofessionals, leidinggevenden, dat zij daar ook een stuk in moeten aangaan. Omdat zij dus vanuit hun positie die verantwoordelijkheid hebben te nemen.
Dankjewel voor je aanvulling. Op dat zelfonderzoek niet alleen leuk en grappig en leerzaam is. Ja, het is wel leerzaam, maar het heeft ook wel. Dat is ook soms wel eens confronterend.
Ja, en het staat dus ook in functie voor wat jouw professie is. Hè? Want je noemde net even een andere tak van sport. En dat vraagt ook een andere tak van sport, van reflectie en zelfonderzoek.
Vind ik ook een mooie aanvulling. Ja. Want ik werk heel erg vanuit de drieslag persoon, organisatie en inhoud, zeg maar. Uiteindelijk dat zelfonderzoek, dat doe je als persoon. Maar dat doe je dus ook altijd in relatie tot jouw organisatie. En het team waarmee je werkt, of de mensen waarmee je werkt. En dat doe je ten aanzien van het onderwijs.
Ja.
Het is dus niet, laat ik het zo zeggen, alleen maar een beetje navelstaren.
Nee, absoluut niet. Nee, we hoeven elkaar niet bezig te houden.
Dat is misschien wel een mooi bruggetje naar die laatste twee hoofdstukken. Hè? Niet navelstaren. Nee, uiteindelijk moet je het in je gedrag laten zien. En zijn eigenlijk de twee bronnen om bezieling, vertrouwen, kringbewustzijn, verbinding, leiderschap en zelfonderzoek en verantwoordelijkheid mogelijk te maken. dat is vooral dat je waarachtig en eerlijk gedrag hebt, zeggen zij, dat dat het allerbelangrijkste is, in combinatie van mededogen. Want je mag niet soms de een laten prevaleren van dat je altijd maar de waarheid zegt, want je moet ook dat weer met het doel doen dat je de organisatie of de andere persoon of jezelf doet groeien. Ja. Wat haal jij daaruit?
Ik vind het woord mededogen, hè, gebruik ik helemaal niet actief. Was even zo, oh, wat eigenlijk een mooi...
Compassie, hè?
Compassie, ja, precies. Wat een mooi woord eigenlijk. En ik vind het ook mooi dat ze duidelijk even het onderscheid maken in mededogen en medelijden. Hè, ook zeker in het welzijns- en in het onderwijsvak.
Ja, maar wat is het verschil?
Medelijden stel je eigenlijk erboven, van wat zielig. Ja. Hè? En dat is bij mededogen niet. Bij mededogen zit een stuk empathie in, wat ervoor zorgt dat jij je kan verplaatsen in de ander. Als gelijk, we zijn allebei mens. Dus ook al doe jij iets heel knulligs of iets heel onhandigs, met mededogen geef ik aan eigenlijk, had mij ook kunnen overkomen. Ja, terwijl het misschien totaal niet mij had kunnen overkomen, maar wel in die boodschap zit daarin.
Je zegt eigenlijk altijd, in je handelen zeg je het, maar misschien in je hoofd, net als ik. Dus je helpt iemand, maar je bedenkt altijd, het kan mij net zo goed overkomen.
Ja. En ik denk dat als je op die manier te werk gaat, dan doe je dat wel vanuit een groter hart. Hè? Want dan neem je die als bron.
Ze verwijst daarin trouwens ook naar het voorbeeld van Karen Armstrong. Hè? Charter for Compassion. Mm-hmm. Dat is de antropoloog en religieonderzoeker die in alle religies zeg maar verbindt op het thema compassie. Je noemde net groot hart. Ik merk ook dat jij bezielt overkomt en echt overkomt. Dus dat wil ik je teruggeven.
Dankjewel.
Wil je vanuit jouw bezieling tot slot nog eens wat tips meegeven? Of richtlijnen of inzichten? Je mag het zelf weten, maar het is weer op hoofd, hart, handen.
We hebben het een paar keer gehad over de natuur. Hè? En dat is wel begon het al bij de moestuintjes die hier staan.
Beide houden we van moestuinieren. Ja.
Precies. Ik heb in ieder geval een boek. Hè? De 8 grote lessen van de natuur. Hoe wij verbonden zijn met alles wat leeft. En dat geeft ook wel weer een hele andere insteek. Maar toch ook weer heel mooi weer. Waar we het ook nu vandaag over hebben gehad. Het grote geheel bijvoorbeeld. Maar ook laat jezelf zien zoals je bent. Ik was bijvoorbeeld deze week aan het grasmaaien in mijn tuin. Mijn zoontje, die is 4 en die vond het wel, die vindt het leuk om madeliefjes te plukken. Ik zei, dat moet je nu doen. Ze zei, mam, wil je dan meehelpen? Anders dan maai ik de madeliefjes dus weg. Dus we waren samen madeliefjes aan het plukken. En dan dacht ik ook, een madeliefje die groeit niet als paardenbloem. Alles toont zich zoals die is. Ja. En toon jij je ook zoals je bent. Of laat je, dat heb ik zeker gedaan. Ik kan mijn hand in eigen boezem steken. Me aansteken door andere mensen of hoe het hoort. Of hoe de organisatie gekleurd is. Noem maar op, hè, vanuit allerlei andere bronnen of inzichten. En dat vind ik wel een hele mooie. En dit boek...
Wie is de auteur?
Gary Ferguson. Wat ik ook al zat te denken bij deze vraag. Ik heb ooit zelf meegedaan aan in een zorgethisch lab, in een inleefsessie. Mm-hmm. Dat je dus jezelf blootstelt aan. En we hebben allemaal onderwijsgenoten. En we hebben allemaal dus blootgesteld aan. En we weten heel goed wat voor ons werkte en wat niet werkte. En blijf dat ook opzoeken. Ja. Dat zou ik wel willen zeggen. Blijf het opzoeken. Dus ga af en toe gewoon voor die klas staan. Hè, laat je uitnodigen bij een collega. Maakt niet uit op welke manier. Mm-hmm. En dan zit misschien ook wel weer die geraaktheid in. Hè, van laat je raken.
Laat je raken. Laat het leven terugpraten.
Ja, en dat ethische component van hoe je handelt. Om dat toch onder in een ethisch daglicht ook te zetten. Ja.
Moest ik even denken aan wat ik van de Benedictijner monnik Anselm Grün een keer in een lezing gehoord had. Hij zei het in het Duits, omdat het een thema is wat ik zo mooi bij jou vind passen. Hij zegt het woord allein, dat is een paradoxaal woord. Want we denken, alleen is dus solo. Mm-hmm. Maar als je het etymologisch bekijkt, is het al één.
Ja.
Alles is één. En daar zit dat hoor ik een beetje terug in jouw tip en in dit verhaal met jou.
Ja.
Dat jij heel erg zegt van hoe meer jij echt jezelf wordt, hoe meer je ook in verbinding alles is één staat.
Ja. Mooie aanvulling.
Heb je ook nog oefeningen of ervaringen die je mensen gunt? Los van deze 2 die je net genoemd hebt.
Een vriendin van mij is moslima. En ik heb vorig jaar een dag met haar meegevast.
Oh ja.
En als het helemaal niet bij je past, moet je het vooral niet doen. Maar dat zijn wel dingen. Wat was voor mij in ieder geval zo'n dag. Was maar 1 dag. Ja, dan gaat dat bezinnen eigenlijk vanzelf. Ja. Omdat je het even stilzet. Hè?
Dat is die vorm. Hè? Het is een ritualisering is een vorm om tot stilte te komen.
Ja, precies. En is voor iedereen een andere manier en een andere vorm. Hè? Ik lees nu een boek dat heet We moeten spelen. En dat gaat heel erg over het spel zoeken. Hè? En de creativiteit daarin.
Ja.
Ja, fantastisch. Dat is een andere vorm, hè, juist om de bezieling te vinden en om te ontmoeten.
Dat is een mooie ervaring die je mensen gunt.
Ja.
En ik vind er wel mooi bij te zeggen, inderdaad. Ook het beeld van moslims soms in onze samenleving gaat over hele andere dingen. Maar ik heb ook ervaren, en ik zie het ook, ik heb ook moslimvrienden, dat de Ramadan is niet alleen maar 's avonds met elkaar eten.
Nee.
Het is echt een tijd van bezinning.
Ja.
Natuurlijk zullen mensen verschillen, ook in elke groep en elk geloof. Maar een van de mooie dingen die je eruit kunt halen is dat het een vorm is, waardoor je gewoon elke jaar verplicht wordt om met jezelf na te denken en in verbinding staan met anderen. Want er wordt ook heel veel samen gedaan.
Ja, heel veel in contact. Hè? Ja. En ik denk, hè, wat voor mij zo vanzelfsprekend is, wat ik sowieso gezegd zal moeten hebben dan dus hier, is zoek de natuur op. Ja. En wij zijn natuur. Jij als mens bent onderdeel van de natuur. En het raakt mij best vaak dat we ons soms daar verheven boven. Oh, ja. Hè? En dan, dan raak je naar mijn idee ook de bezieling kwijt. Kun jij jezelf als klein, nietig wezen in het geheel plaatsen en voelen? En dat relativeert ook al direct.
En zeg je daarmee ook, hè? Nogmaals, het is beeldspraak, omdat de natuur ook in zijn totaliteit een en al bezield is.
Ja, ja, want uiteindelijk kunnen wij als mens bezieling niet kwijtraken. Ja. Dat kan niet. Nee. We kunnen het wel op een moment. Hè,
het kan heel sterk uitgedoofd zijn, dat is in feite wat je zegt.
Precies.
Het kan een heel laag pitje staan, maar het komt wel weer tot leven. Ja. Heb vertrouwen.
Kleine vonkjes. Ja, als je dat weer voedt, dan komt dat ook weer tot leven. Het kan niet weg zijn. Er zijn geen mensen die dat niet meer hebben. Dat bestaat niet.
Nee. Nee. Mooi. Nou, dat is een mooi vertrouwen dat je uitspreekt. Ik heb een periode in mijn leven gehad dat ik heel diep heb gezeten. Maar ik heb ook de ervaring dat het weer terugkomt.
Ja.
En meer dan ooit.
Ja.
Dus en op een andere, op een gerijpte manier.
Ja, en ik denk dat heel veel mensen die verschillende kanten kennen en herkennen.
En hebben ervaren, denk ik.
En hebben ervaren en ook wel om je heen hebben gezien.
Ja.
Ja.
Heb je alles gezegd wat je wilde zeggen?
Ik had dit gedichtje meegenomen van Rumi. Wat ik wel mooi vond van dit boek is, je vroeg mij om een boek en toen was ik hiermee begonnen. En in de inleiding halen ze even het gedichtje van Rumi aan, die ik al een hele tijd bij me draag, waar naar mijn idee wel het stukje bezieling in zit. Er is één ding op de wereld wat je nooit mag vergeten. Wanneer je alles vergeet, maar dat ene niet, dan hoef je nergens zorgen over te maken. Maar wanneer je overal aan denkt, alles doet en niets vergeet, behalve dat ene, dan heb je eigenlijk niets gedaan.
Dit was Onderwijslijnen met Hart en Ziel met Tineke Ernst en we spraken geanimeerd over en naar aanleiding van het boek Bezielingwerk van Hans Woperijs. In dit boek legt de auteur een model uit van zijn organisatie ITIP. Dat model biedt 8 bronnen van groei en ontwikkeling in organisaties. De eerste 2 bronnen dragen de andere 6 bronnen. Het zijn bezieling en vertrouwen. En de grond voor deze 2 noemt de auteur het lege midden. Want uiteindelijk komen bezieling en vertrouwen vanuit de stilte omhoog borrelen. De andere 6 bronnen zijn kringbewustzijn, leiderschap, zelfonderzoek, verantwoordelijkheid, waarachtigheid en mededogen. Tineke en ik spraken over de relatie van die 8 bronnen met haar ervaringen en werk als zelfstandig begeleidingskundige. Tineke is vurig pleitbezorger van bezieling, ook in het onderwijs. Daarvan getuigt het motto van haar bedrijf Ernst en Eigen: bezieling het onderwijs in, werkstress het onderwijs uit. Haar leestips voor het oefenen van bezieling en de verbinding met alles is het boek De 8 grote lessen van de natuur van Gary Ferguson. Waardeer je als luisteraar mijn podcast? Laat dan een hoge waardering achter bij je podcasthost en op LinkedIn, want dan vinden anderen hem sneller. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATTC, schoolleidersopleiding in Hilversum voor leraren en beginnende leidinggevenden in PO en VO. Mijn naam is Taco Visser en mijn motto is lesgeven en leidinggeven met liefde.